Vorige week kreeg ik een mailtje van een broeder hier. En hij zegt, ik zal bijzonder voor jou bidden aanstaande zondag. Als je weer voor mag gaan na een zekere tijd. En dat God jou genade mag geven. Ik dank je broeder voor deze bemoedigende woorden en ook andere. Het is altijd weer een heel avontuur als je het woord mag brengen, vooral als je een tijd lang een beetje buiten het circuit bent geweest. Het is een beetje vreemd soms om weer op gang te komen. Maar ik ben heel blij om hier te mogen staan vanmorgen om met u het woord te delen. Ik heb eigenlijk een vraag. Het is een speciale vraag. Eigenlijk moet er nog iets aan toegevoegd worden om compleet te zijn. Het is een vraag die we terugvinden in een tekst in Handelingen 8. Wat verhindert mij? Een prediker zei een keer: er zijn twee dingen die moeilijker zijn, die moeilijk zijn als je voor moet gaan. In de eerste plaats om je tekst te vinden en je onderwerp te vinden. Het een zowel het ander is moeilijk. En soms kun je een hele tijd bezig zijn na te denken over wat je graag met de mensen zou willen delen. Wat interesseert ze? Wat houdt ze bezig? Wat houdt mijzelf bezig? Wat verhindert mij? En ik ben daar natuurlijk heel benieuwd wat de context is waarin deze vraag gesteld wordt. Hij wordt gesteld in een geschiedenis die wij tegenkomen in Handelingen 8. Handelingen 8. Omstandigheden waren een beetje moeilijk bij de voorbereiding, want wij hebben 3 dagen lang een beatorkest gehad in onze wijk. Die hele wijk tot 3 uur 's morgens onveilig heeft gemaakt. Lola, hoe heet het? Noem? Viva Lola. Nog niet van gehoord. Je kunt nog 1 avond gaan vanavond. Gelukkig gisteravond was die beter. Zelfs zo dat we even weggevlucht zijn. Rond 9 uur 's avonds zijn we nog langs de Schelde gaan wandelen. Handelingen 8. Bekende tekst. Een engel des Heren sprak tot Filippus en zei: sta op en ga tegen de middag de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Ik gebruik zo min mogelijk audiovisuele middelen deze morgen om het zo eenvoudig mogelijk te houden, om u niet te veel vermoeien. Ik veronderstel dat u zich de kaart van Israël wel een beetje kunt voorstellen. Jeruzalem, Caesarea enzovoort enzovoort. Als je nu naar beneden gaat, van Jeruzalem afdaalt en je gaat naar het zuidwesten, dan ga je richting Gaza. Gaza, iedereen wel van gehoord natuurlijk in deze dagen. Aan de kust. Daar is een weg die afdaalt in die tijd reeds en nu ook nog, van Jeruzalem naar Gaza. En daar was een man onderweg, een heel belangrijk man. Waarschijnlijk een zeer gewichtig, een heel rijk man ook. En dat was de kamerling. De kamerling. De rijksgoorde van Candace. Opperschatbewaarder van de koning van Ethiopië. En een engel des Heren sprak tot Filippus en zei: sta op en ga tegen de middag de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Deze is eenzaam. En hij stond op en ging. En zie een Ethiopiër, een kamerling, een rijksgrote van Kandake of Kandase, de koning der Ethiopiërs, haar schatbewaarder, was naar Jeruzalem gegaan om te aanbidden. En hij was op de terugweg. En hij las en is in zijn wagen gezeten de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus: treed toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep snel erheen, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: verstaat gij wat gij leest? En hij zeide: hoe zou ik dit kunnen als ik niemand mij de weg wijst? Hij verzocht Filippus in te stappen en naast hem te komen zitten. En het gedeelte van de schrift dat hij las, was dit: gelijk een schaap werd hij ter slachting geleid. Gelijk een lam stemmeloos is tegenover de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In de vernedering werd zijn oordeel weggenomen. Wie zal zijn afkomst bewaren? Maar verhalen. Want zijn leven wordt van de waarde weggenomen. En de kamerling, hij antwoordde en zeide tot Filippus: ik vraag u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus opende zijn mond, uitgaande van dat schriftwoord, predikte hij hem Jezus. En terwijl zij onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kamerling zei: zie, daar is water. Wat is er tegen, of wat verhindert mij dat ik gedoopt word? En hij zeide: indien gij van ganser harte gelooft, is het geoordeeld. En hij antwoordde en zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Prachtige getuigenis. En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water. In een gebied waar weinig water is. Woestijn. Hij, zowel als de kamerling, zij daalden af. En de kamerling werd gedoopt. Filippus doopt hem. En toen zij uit het water gekomen waren, nam de geest des Heren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij ging zijn weg met blijdschap. Maar Filippus bleek de Asdod. Asdod ligt een klein beetje boven Gaza aan de kust, stad van de Filistijnen. En hij trok rond om het evangelie te prediken aan alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Wat is er op tegen? Franse vertaling, andere vertaling zegt: wat verhindert mij? Die vraag heeft me lange tijd bezig gehouden. Ik heb er veel over nagedacht de laatste tijd. Ik heb me afgevraagd: wat verhindert mij om in het leven te functioneren? Wat is een rem op mijn geestelijke ontwikkeling? Wat houdt mij tegen? En ik ga het heel specifiek maken deze morgen. Misschien krijgt u wel een beetje koude rillingen daarvan. Maar mijn vraag aan u is, aan de gemeente is, en ik loop al hele lange tijd rond met die vraag: wat verhindert de mensen van Lokeren, andere gemeentes, om gedoopt te worden? Dan wordt het ineens stil. Het is al jaren geleden, denk ik, dat hier mensen gedoopt zijn. En dan is het al fantastisch dat je hoort van Delaya, dochter van Fanny en haar man, dat zij gedoopt wil worden naar aanleiding van een gesprek wat ze gehad heeft in een kamp. En toen dacht ik, en nu moet ik erin springen. Ik loop er al lang mee rond, ik begrijp het niet. Waarom zijn er de laatste jaren zo weinig mensen hier gedoopt? In de eerste christengemeente was dat anders. Ze kwamen tot geloof, dezelfde dag werden ze nog gedoopt. En wij, we scheiden dat soms door jarenlang stilte. Ik ga eventjes beginnen met iets wat wij allemaal gezien hebben op de televisie. Ik ben de naam vergeten van die boot die daar lag op de Schelde. Had die een naam eigenlijk? Het was een containerschip, hè? Dat daar gelegen heeft enkele weken geleden. Weten jullie het niet meer? Ben je het al vergeten? Ja, jullie die in Canada waren, ja, hebben dat misschien niet vernomen. Of misschien waren jullie al wel weer terug. Voor degenen die de Schelde een beetje kennen. Wij gaan graag naar de Schelde. Naar Grieten en al die plaatsjes en zo. Als je tot rust wilt komen, dan moet je daarheen gaan. In de Schelde zit een hele grote bocht. Dat is de bocht van Bad. Bocht van Bad, hè, vlak voor Antwerpen. Trouwens, dus, ik ga er niet verder op in, want ik word gecontroleerd ook, dat ik niet te veel details vertel. Vlak voor Antwerpen, dus een hele scherpe bocht, heel gevaarlijke bocht. En daar bij Bad ligt natuurlijk een klein dorpje, Rilland-Bad. En jarenlang heb ik gepreekt in een kerkje in Rilland-Bad, aan de kust. En als de dienst eruit was, dan ging ik altijd even naar de Schelde kijken. En dan zag ik die bocht voor mij. En dan was de zoon, dan kwam ik hier terug. En nee, ik was er niet. En vroeger zei Gerry, is Frans er niet vandaag? Nee, zei ze, hij is in Bad. Hij is in Bad. Rilland-Bad. Daar is die boot vastgelopen. Enorm schip, Chinese boot, oceaanrace, reus. En dan heb je de mensen zien zitten daar allemaal langs te schelden. En ze hebben kraampjes opgezet, frietjes te verkopen en weet ik wat allemaal. En massa's mensen. Ze hebben in die boot gekeken, ook naar het moment dat die boot met behulp van vele sleepboten losgetrokken is. Ik heb gelezen dat er meer dan 100.000 ton stuurkracht geweest is om die boot van de bodem los te krijgen. En ik kan me zo voorstellen dat je daar staat en dan kijk je aandachtig en je kijkt naar die boot. Misschien neem je een vast punt daar ergens in de buurt om te zien of er een beetje beweging in komt. En dan om 9 uur, geloof ik, s'avonds, is die ineens losgekomen. Heel langzaam losgekomen. Honderden sleepboten. En ook andere middelen werden gebruikt om die boot los te krijgen. En dan ineens gebeurt het. En dan stel ik mij de vraag, hoe komt het? Hoe komt het dat er in zoveel kerken weinig gebeurt? Het is gezellig, we drinken koffie samen, we doen van alles, we hebben onderhoud en meestal zijn de gesprekken dikwijls ver af van waar het om gaat. Trouwens, voor degenen die er niet waren vorige week, gaan jullie een beetje jaloers maken. Want de preek van vorige week, hè? Hoe was die? Uitmuntend. Wim, geweldig. En dan is die boot losgetrokken. En al die duizenden toeschouwers meegejuicht. Wat verhindert mij? Wat verhindert mensen om een beslissing te nemen voor Jezus Christus? Wat verhindert mensen dat ze soms na jaren naar de kerk geweest zijn, niet loskomen van de grond? Dat ze vastzitten aan de bodem. En dan ga ik die verhaal van die kamerling eventjes meer uitdiepen. Want het is in het kader daarvan dat ik deze illustratie heb willen gebruiken. Kamerling uit Moreland. Moreland, dat is Ethiopië. Dat is de zuidelijke kant van Egypte. Er waren ook farao's op een gegeven moment in Egypte die uit Ethiopië kwamen. Is Jalané hier? Oh, jammer dat ze het niet hoort. Van Ethiopië. Dat is een heel bijzonder volk. Dat is een van de eerste volkeren die tot geloof gekomen zijn in Jezus Christus. En daar kwam die kamerling vandaan. Wie was die kamerling? We weten er verder niet veel van af. Ik ga er ook niet over proberen dat te achterhalen. Maar hij kwam daar uit dat land, dus het zuiden van Egypte. Hij had een hele belangrijke positie. En hij zat in zijn wagen. Het moet een hele chique wagen geweest zijn. En daar reed hij door dat woestijnlandschap. En hij was aan het lezen. Hij las de profeet Jesaja, heel wonderlijk. Wat was dat voor man? Was het misschien wel een Jood? Waarschijnlijk een Jood. Die terugkeerde naar Ethiopië. En die profeet Jesaja aan het lezen was. En terwijl die door het land, hele woeste landschap, via Bethlehem, Bethshemesh, Beersheba, naar Gaza reed en dan zo verder naar Egypte, helemaal naar het zuiden van Egypte. En hij las de profeet Jesaja. Jesaja 53, profetie in verband met Jezus Christus, met de Messias. En dan komt er een man aan, een evangelist, en dat was Filippus. En Filippus, die was op weg naar Astad, ging daar het evangelie prediken. En dan ziet die kamerling hem aankomen en hij roept hem zich. Kun jij mij misschien wat uitleg geven? Ik zit hier een boekrol te lezen. Tussen twee haakjes, de boeken bestonden toen in vorm van rollen, dat weten we. Perkamentenrollen of papyrusrollen. Dus die man zat er met een rol voor zich, de rol van Jesaja. Het is goed om iets meer ook over de achtergrond van de Bijbel te leren kijken. En dan moet ik even een kleine illustratie gebruiken. In 1985 heb ik het voorrecht gehad om met een groep studenten aan een opgraving mee te werken in Israël. Dat was mijn eerste opgraving, daarna nog op de Golanhoogte en andere plaatsen ook. En ik was daar in Jeruzalem, ik mocht een paar weken studeren, en, of dat was dat bij een andere gelegenheid, geloof ik. En toen ben ik met een groep studenten geweest naar Lachish. Is een klein, moet je op de kaart kijken, is een nu nog een geografische plaats. En die ligt vlak bij Gaza. Vlak bij Gaza. Lachish. Ik was dolgelukkig met een Amerikaans genootschap. Was ik daar, een archeologisch genootschap. En mijn eerste ervaring als op het gebied van archeologie. En ik ging naar Lachish en ik vertrok. Eigenlijk heb ik dezelfde weg gedaan als deze kamerling. Ik vertrok van Jeruzalem en ik ben voorbij Bethlehem gekomen. Ik ben voorbij Bethshemes gekomen, vele andere plaatsen. Het is pas eigenlijk gisteren dat ik daar ineens aan moest denken. Ik denk, zoveel jaar, ik heb er zitten uitrekenen. Het was ongeveer 700 voor Christus dat daar iets gebeurd is in Lachish, waar de Syriërs gevochten hebben en ook anderen. En waar ik opgave ging doen, dat was een tel, dat is een grote heuvel. En daar hebben we een tijd lang gewerkt, enkele weken gewerkt. Gegraven, bloedheet, midden in de woestijn. En ik ben er helemaal dezelfde weg gegaan ongeveer als die kamerling uit Moorland. Dat realiseerde me toen pas. Ik heb het nagezien op de kaart, het is ongeveer dezelfde weg. En er is niet veel veranderd, het is nog altijd woestijn allemaal. Heel hoog getel, daar hebben de Babyloniërs gevochten, daar hebben de Assyriërs gevochten. En daar heb ik een menig zweetdruppeltje gelaten. Maar ik was toch onbemoedigd, want er was een oudere dame die werkte vlak naast mij in een diepe put. En die was 80, geloof ik, of zoiets. In die tijd al. Nu ben ik het zelf ook al. En heb veel bewondering voor gehad. Dat heeft me heel erg aangegrepen. Ik heb in gedachten, zelfs in mijn slaap, heb ik die reis helemaal weer gemaakt. Boven de tel gewerkt daar, bovenop. Het was een hele bijzondere ervaring. En toen heb ik waarschijnlijk niet aan de kamerling gedacht, maar nu wel. En heb ik weer deze geschiedenis weer opgediept. Maar het gaat niet over opgravingen van morgen. Het gaat over beantwoorden van die vraag. Wat verhindert mij ook om gedoopt te worden? En ik heb gebeden en ik bid al maanden en maanden. En ik weet dat anderen dat ook met mij doen. Dat er in deze gemeente mensen de beslissing zullen nemen om zich te laten dopen. Omdat dat zo belangrijk is. Dat is belangrijk. Jezus heeft gezegd, jullie zullen het evangelie prediken. Matthäus 28. Jullie zullen de mensen dopen. En niet morgen of overmorgen, maar vandaag. En je zult ze onderwijzen. Niet waar? Is toch zo? Matthäus 28, vers 20. En wij wachten nog wat? 20 jaar, 30 jaar soms waarschijnlijk. En dan is het zo fantastisch als er zo'n meisje opstaat, als Delilah, en die zegt, ik wil me laten dopen. En toen ging de bel bij mij naar rekenen. Ik dacht, en nu is het tijd om ik deze boodschap ga doorgeven. Wat verhindert mij? Matthäus 28, gij zult, zegt Jezus, het evangelie brengen. Je zult de mensen dopen en je zult ze onderwijzen. En dan breekt, ja, de Pinksterdag is al aangebroken. En dan gebeurt er iets fantastisch. 3000 mensen komen tot een bekering en 3000 mensen worden gedoopt. Word je stil van? Waar is de tijd? Waar is die tijd? Vroeger wachten ze niet, dat gebeurde onmiddellijk. Als dat thuis gebeurde, dan ging je mee het pad in. Ja, zegt hij maar. En ik hoor je al. Ik hoor je al. Jammer. Ik ben voor de kinderdoop. Huh? Argument. We gaan niet helemaal daarop antwoorden. Maar hier in deze tekst zit ook wel een gedeelte van de antwoord. Telkens weer in de boekhandelingen dan lees je, er kwamen zoveel mensen tot de bekering, tot geloof, en ze lieten zich dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Wat verhindert ons? Ik heb deze week twee boekjes gelezen. Een heel oud boek heb ik uit mijn boekenkast weer tevoorschijn gehaald. Een boek van zeker meneer Brunel. Over Spurgeon. Wie heeft er wel eens gehoord van de bekende evangelist Spurgeon? Spurgeon. Charles Haddon Church. Charles Haddon Spurgeon. En ik moet eerlijk zeggen dat ik... Het hangt helemaal uit elkaar. Sa vie, het is aan het Frans. Sa vie et son œuvre. 1834... Tijdje geleden, hè? 1834-1892. En ik moet zeggen dat ik was daar zo door bemoedigd. Spurgeon was een bijzonder man. Hij was nog maar 16 jaar toen hij voor het eerst predikte. Hij was met zijn grootvader in een samenkomst. En hij had helemaal geen theologische opleiding of zo nog ontvangen. En de spreker was er niet. En toen zei zijn grootvader, Charles, kom hier jongen. Het is de tijd dat je gaat prediken, 16 jaar. Zo heeft hij zijn eerste preek gehouden. Zijn eerste preek gehouden. Het laatste wat nog van hem gezegd wordt, is dat hij, toen hij vlak voordat hij stierf in 1892, toen heeft hij gepreekt voor 10.000 mensen onder één dak. Dat was de tabernakel De kerk, de tabernakel die je nu nog in Londen kunt zien van overal. 10.000 mensen. Hij was een bijzonder preker. Maar wat ik, het detail wat ik aan wilde halen hier, dat heeft me heel erg getroffen. Er staat ook een plaatje bij. Hij was waarschijnlijk voor kinderdoop. En op een zondagmorgen was hij op weg naar de kerk. Was hij 3 uur voor onderweg, te voet, om te preken. En toen kwam hij voorbij een water en er waren allemaal christenen om hem heen. Want ze gingen allemaal op weg, maar ze hebben allemaal met hem gewandeld. En dan kwamen ze bij de River Lark. Je kunt het opzoeken op de kaart waar het is. De River Lark. En toen heeft hij de hele meute laten stoppen en hij zegt, beste mensen, ik heb mij nooit als gelovige laten dopen. Ik wil nu dopen. En het was in november, het was steenkoud. Ik weet niet of er ijs op het water lag. En hij zegt, ik ga nu mij laten dopen. En terwijl zijn, voor zijn parochianen, heeft hij zich zo ver mogelijk uitgekleed. En hij is in de rivier de Lark gestapt en hij heeft zich laten dopen. Want hij zegt, als ik het Nieuw Testament lees, dan is er maar 1 doop in het Nieuw Testament. En daar kun je over discussiëren, dat is de doop van de volwassenen. Het Nieuw Testament zegt dat. Hij zegt, ik ben daar helemaal niet mee opgevoed, maar ik wil doen wat de Bijbel zegt. Ik had nog een tweede voorbeeld. Ik had gelezen dat er een biografie uitgekomen was van een vroegere collega van mij, een heel bekend prediker in Zwitserland, Maurice Rey. Ken je nog? Maurice Rey? Bekend evangelist, De Corvée enzovoort. En Maurice Rey was een collega van een hele... Ken Wan is een gereformeerd predikant, is algemeen secretaris van de IBB geworden, waar ik zelf ook lange tijd voor gewerkt heb, 35 jaar. En Maurice Rey is overleden op 90-jarige leeftijd, een heel bijzonder begaafde man. En er is een biografie van hem uitgekomen. En daarin zegt hij, ik heb dat onmiddellijk dat boek besteld, gezocht waar ik dat per e-mail kon bestellen. Ik bestelde het en de volgende dag... Dat is fantastisch tegenwoordig. Hè? Gisteren nog, vrijdag, Gerry bestelt een boek, vrijdagavond. En zaterdagmorgen lag het er. Het was al in de middag. Het moest helemaal uit Nederland komen. Van Bol.com. Ik mag geen reclame maken. En dat was de biografie en ik heb het in een stuk uitgelezen. En hij zegt, ik ben zelf ook opgevoed met andere vormen van doop, maar toen kwam mijn vrouw tot geloof. We behoorden tot de Église Réformée in Zwitserland. En mijn vrouw is tot de conclusie gekomen dat als toen ze goed de Bijbel gelezen had, dat ze moest zich laten dopen. En dan zegt, ik was algemeen secretaris, een van de bekendste mannen van de Franstalige wereld op evangelisch gebied. Hij en zijn vrouw gevolgd. Ik heb me laten dopen. En hij was nog niet eens tot bekering gekomen. Hij was gereformeerd, heel bekend predikant. Hij zegt, ik had gelezen in de Bijbel dat hij wederom geboren moest worden. We kunnen predikanten toch slecht hun Bijbel lezen, hè? En niet alleen predikanten, maar christenen. Johannes 3, je moet wederom geboren worden. Anders kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. We weten dat ook wel. Hoeveel van jullie zijn wedergeboren? Misschien zeg je, wat betekent dat? Dat je opnieuw geboren bent, geestelijk, innerlijk. Jezus zegt tegen Nicodemus, als jij niet wederom geboren wordt, dan kun je het koninkrijk Gods niet binnengaan. En Maurice Lee, dat is die tekst, en zegt, ik ben predikant, En ik heb een hele bediening, maar ik weet niet wat het is, wedergeboren zijn. En hij is het bos in gevlucht. Ik denk dat hij ongeveer tussen de 40 en 50 jaar was. Hij is het bos in gevlucht en is op zijn knieën gegaan. En hij zei, Heer, ik wil een kind van God worden. Ik wil een nieuw mens worden, zelfs na jaren van prediking. En zo is dat hij tot nieuw leven gekomen. Je hebt me niet gezegd de tijd dat ik moet stoppen. Hè? Zal niet van profiteren. Ik had daar nog een paar opmerkingen. Er zijn misschien wel mensen zijn die een beetje boos zijn vanmorgen, maar die hebben allerlei argumenten. In de laatste tijd heb ik verschillende argumenten gehoord van mensen die zeiden van, ik mij laten dopen. Nee. Er zijn allerlei theologische argumenten. Ook in de tijd van Jezus. Ik las dat nog pas. Als Jezus het evangelie brengt en de mensen uitnodigt. Een gelijkenis vertelt in het Lucas evangelie. Dan nodigt hij ze uit om te komen. En de mensen hebben wel allerlei verontschuldigingen. Ze kunnen niet komen tot het feest. Want ze hebben allerlei argumenten. Ik zoek even op te zien wat voor argumenten ze hebben. Lucas 14. Lucas 14, vers 15. Ik sla de rest over. De mensen worden uitgenodigd om te komen. En dan hebben ze verontschuldigingen. Ik ben niet zeker of ik wel tijd heb. Ik ben niet zeker of dit of dat. En de eentje zegt, ik heb een akker gekocht. En ik moet die noodzakelijk gaan bezien. Ik verzoek u, houd mij verontschuldigd. Ik verontschuldig mij. Ik vraag je me te verontschuldigen. Ik moet een akker gaan bezien. Moest dat op dat moment precies? Er zijn mensen die op zondagmorgen, op het moment dat ze naar de kerk gaan, zeggen ze, oh, ik moet eigenlijk mijn fiets nog even repareren. Dat is maar een voorbeeld. Ze hebben allerlei. Het is ongelooflijk als je naar de mensen zou luisteren die niet gekomen zijn, naar wat voor argumenten we hebben. Mijn vrouw en ik, toen wij getrouwd zijn, we waren toen getrouwd, man en vrouw geworden, hebben we gezegd, de zondag is voor de Heer. Er kunnen redenen zijn dat je niet kan komen. Je kunt ziek zijn, je moet werken enzovoort. Maar de zondag is voor de Heer. En ook naderhand als er kinderen komen, dan zullen de kinderen moeten leren dat op zondag is het tijd maken voor de Heer. En als je dat doet, ook samen met je kinderen, we hebben nooit geen probleem met onze kinderen gehad op dat gebied. Dan vinden ze dat heel normaal. Zondagmiddag, nou ja, dat kan. Maar zondagmiddag, zondagmorgen samen naar de dienst van de Heer. Ja, dat is streng, hè? Vind je ook niet een beetje? Zijn we dan zo orthodox, zo streng? Dat soort discussies gebeurt in al onze families. Als wij de dingen op punt zetten, ook of als kinderen naderhand niet meer naar de diensten willen komen. Wij hebben altijd gezegd, tot op een zekere leeftijd. Zolang je thuis bent, ga je met ons mee naar de kerk. Punt. Naderhand dan doe je wat je zelf wilt. En dan hopen we dat je blijft. En twee van onze drie kinderen zijn niet gebleven. Jullie denken, ja maar, ja, die mensen die hebben zulke vrome, trouwe kinderen. Geloof het maar. Maar tot op een zeker moment zijn ze er geweest. Eentje had er het argument van, ik moet mijn akker gaan bezien. Ik moet mijn ossen gaan inspannen. En die ander, die derde, die had een prachtig argument. En natuurlijk mocht hij dat gaan doen. Hij zei, ik heb een vrouw getrouwd. Ik heb een vrouw getrouwd. Ik moet, er staat niet bij wat hij zijn vrouw moest gaan bezien. Maar hij moest daar wel naartoe. Ik heb een vrouw getrouwd, dan kan ik niet komen. Ja, er staan niet voor enkel nog meer voorbeelden bij, maar er is nog één voorbeeld. En dat wil ik aanhalen, dat staat ergens in Marcus, het evangelie van Marcus. Er kunnen ook andere argumenten zijn. Eén zegt, en natuurlijk is dit een moeilijk probleem. Die zegt, Heere, ik wil u volgen, ik wil uw dienaar zijn, maar laat mij eerst mijn... Wat moest hij eerst nog doen? Zijn vader begraven. Dat is niet tegen jou gericht, broeder, achteraan. Ik ben eens in die tekst gegaan en er staat helemaal niet wat wij dikwijls denken. Zijn vader was helemaal nog niet overleden. Die zat er gewoon te wachten, die vader was wel, weet ik wat voor ziekte. Die zat net zo lang te wachten totdat zijn vader overleden zijn. En dan zou die de Heer volgen. Nee, staat er in de Bijbel, die vader was helemaal nog niet overleden. Dus ik moest misschien nog jaren gaan wachten totdat die vader eindelijk zou overleden zijn en dan de Heer volgen. Toen ik de Heer ben gaan volgen, ik denk een jaar of 16, 17 jaar was, heb ik niet gewacht totdat mijn vader overleden was. Mijn vader zei, jongen ga, als jij de Heer wil dienen, ga maar. Allerlei hindernissen. Je kunt het zelf aanvullen en ik moet langzamerhand naar mijn conclusie gaan. En... Iemand anders zei laatst nog weer tegen mij, schreef dat ook. Ik kan eigenlijk niet komen in een samenkomst, hè, want ik moet voor mijn moeder zorgen. Ik moet dit doen, ik moet dat doen. Hij heeft mijn mening gevraagd, onze mening. Hij zegt, er zijn omstandigheden dat je moet helpen, maar die omstandigheden zijn niet altijd urgent. En toen heb ik tekst gegeven, zoek, vul me aan, zoek eerst het koninkrijk Gods en al die andere dingen zullen je toegeworpen worden. Zoek eerst het koninkrijk. Wat is prioritair in ons leven? Wat is prioritair in ons leven? Wat is het belangrijkste? En er zijn er omstandigheden, verzachtende omstandigheden. Hindernissen. Denk daar eens over na. En is dat misschien de reden tot nu toe dat we niets van jou gehoord hebben, van u gehoord hebben? Alhoewel zo, ja, ik weet zeker dat vooral als andere mensen er ook bij zijn en we vragen hoeveel zijn er die christenen, dat misschien 7/8 de vinger zal opsteken. En dan dezelfde, en jullie. En zijn jullie allemaal gedoopt? Dat er misschien enkele vingers omhoog zullen gaan. Oh, je zadelt ons op met een schuldgevoel. Dat is helemaal niet de bedoeling. Maar ik wil graag, broeders en zusters, mijn bezorgdheid uitspreken. En ik bid u ook om te bidden dat hier mensen tot geloof nog zullen komen, tot bekering zullen komen en ook onmiddellijk zo mogelijk zich... zullen laten dopen. Mooie geschiedenis, niet? Kamerling. Beetje ouderwets woord zo, kamerling. Een deftige meneer. Hè? Zit daar met die rol, zie je hem zitten? En die leest dan over die persoon waar het om gaat. En jij zei 53, hij werd als een lam werd, als een lam werd hij ter slachting geleid. Enzovoort, enzovoort. En hij is zelf opgestaan. Nou, Filippus was daar en die was daar enkele weken geleden. Was die geweest bij de opstanding van Jezus Christus. En zegt, dat is die Jezus. Die opgestaan is. En die man. Die prachtige water. Hij zegt, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Nou ja, zeg, midden in de woestijn. Dat moet er ergens dan toch een stukje, een beetje water geweest zijn. Ik heb onderweg uitgekeken toen ik er langs kwam om te zien dat het waterplasje niet was. Maar hij zegt, en hij is er helemaal ingegaan, hè? Baptizo, zegt het Grieks. Baptizo is het woord voor dopen, niet oep, oep. Baptizo, er helemaal in gaan. Weet je dat ze nooit, geen aanduidingen, ik heb broeders en zusters, die voor de kinderdoop zijn, net zo lief als anderen. Net zo lief als anderen. En ze kunnen argumenten hebben. En ik ga geen woordenstrijd over. Maar als je me vraagt wat de Bijbel zegt, baptizo. En de eerste christenen kenden geen, niet van die kleine bakjes. Die kenden alleen maar grote bakken. Die hebben ze ook teruggevonden bij archeologische vondsten. Waar de eerste christenen in gedoopt werden. De kerkvaders zeggen het. Op het moment dat ze ik ga niet afwijken. Op het moment dat die eerste christenen gedoopt werden, kregen ze catechisatie. Werden ze helemaal klaargestoomd om gedoopt te worden. En ze gingen in die baptistères. In veel kerken, vooral in Italië en zo heb je die nog, waar de mensen helemaal in gingen. Zo werden ze gedoopt. Nou heb ik nog één vraag eigenlijk. Maar kan het nog? Ja. Wat is er van die kamerling gebeurd? Wat is er met die kamerling gebeurd? Poep. De Bijbel zegt, Filippus is weg en je vond hem terug in Asdod. Wat is er met die kamerling gebeurd? Die heeft zijn reis voorgezet. Ik heb hem een beetje op de kaart zo proberen te volgen. Zo. Gaza, stad waar nogal veel troubles zijn. En dan, ja, de delta, de Nijldelta van Egypte, want dat grenst aan elkaar. En dan kom je aan bij de Nijl, en er is maar één weg, of al lange tijd maar één weg geweest, van naar, helemaal naar het zuiden, en dat is langs de Nijl. En er was nog geen autoweg enzovoort. En zo is die man helemaal langs de Nijl naar het zuiden van Egypte teruggegaan. Ethiopië. En nu is er, de geschiedenis zegt ons, en ik denk dat er een grond van waarheid is. De gevolgen van de bekering van deze kamerling is dat hij gelovig is geworden, maar dat hij waarschijnlijk een getuige geworden is van Jezus Christus in Ethiopië. Hoe weten we dat? Omdat er nu vandaag een kerk is in Egypte. Hoe heet die kerk? De Koptische kerk. De Koptische kerk in Egypte. Die is waarschijnlijk voortgekomen uit het getuigenis van de kamerling die uit Israël, in de Israël gedood werd. Dat is zeer waarschijnlijk. Kopten, dat is een zeer vroom volk. We hebben het pas gehoord in Alexandrië enzovoort. Is de kerk, de Koptische kerk, ook aangevallen geweest. Wat verhindert mij? Neem die vraag mee naar huis. Laten we alsjeblieft geen theologische discussie gaan houden, maar misschien meer de vraag stellen. Is er dan niet iemand anders nog die gedoopt willen worden. En ik hoop en ik bid dat in de komende maanden, moeten we dat misschien nog herhalen, dat er mogelijkheid ook is om gedoopt te worden. Dat onze zuster niet zo lang moet wachten. Ik vind het, feliciteer haar nogmaals, ik heb het persoonlijk, ik zeg, ik vind het fantastisch dat je die daad stelt. En ik hoop dat er nog vele zullen komen. Weet je voor hoeveel ik gebeden heb? Voor 10 mensen. Heere, hoor naar mijn gebed. God zegen jullie. Fijne zondag.